Zo, goedemorgen allemaal. Fijn dat we er allemaal weer zijn. Bedankt Klaas, voor wat zie je? Dat het, nu blijft alles keurig liggen. Dus sla met mij de Bijbel open in Titus. Daar wil ik met jullie vandaag naartoe. Titus 1 vers 3 en 4. Daar zijn wij in Sassenheim met dat boek bezig. En daar zijn wij, tot zover zijn we gekomen. Dus wil ik met jullie nu hier verder gaan. Titus 1 vers 3, namelijk zijn woord, door de prediking die mij toebetrouwd is naar het bevel van God onze zalig maken. Aan Titus, mijn oprechte zoon, naar het gemeen geloof. Genade, barmhartigheid, vrede zij u van God de Vader en de Heere Jezus Christus onze zalig maken. Laten we eerst beginnen in gebed. Vader, ik dank u wel dat we hier bij elkaar zijn. Naar uw woord te luisteren, Vader, dat is waarom we bij elkaar komen, om daar gesterkt te worden en opgebouwd, vertroost, gecorrigeerd, vermaand. Verblijd, Vader, versterkt in de inwendige mens. Dat is wat uw woord allemaal doet, Vader. En het zal altijd werken als wij daarin geloven, Vader. En dan zullen wij ook de vrede in ons hart merken en ook de bekrachtiging. Wilt u ons licht geven, Vader, op uw woord ook nu weer. En dat voor ons allemaal in de naam van de Heer Jezus Christus. Amen. Had je hem nou wel aanstaan of gekeken?
Ja,
ik ben nou via YouTube aan het livestreamen, dus dat is veranderd. Afgelopen woensdag weer Bijbelstudie woensdag aan. Hebben we even getest. Nou, dat was geen goed, hè, Jaap? Je hebt ook gekeken. Dus daarom vraag ik het eventjes. Want het is voor sommige mensen nog nieuw. Dus ik kijk even. Ja, het is gewoon maar op de site van kijken. Dan druk je gewoon op maandag ding. Weet je wel, bij onze live uitzendingen heb ik gelijk hierop. Dus uiteindelijk. Alleen je moet eventjes inklikken met je eigen e-mailadres. Maar het staat wel op. Hè? Zo is het toch? En dan klik je daar gewoon op, hè? Dat is het. En dan werkt het gewoon. Dus het gaat wat makkelijker en sneller. En nog heel belangrijk, het scheelt ons 4.500 euro per jaar. Ja. Dus ja, met livestream moet je dat betalen. En dit kost niks. Dus ja, dan gaan we dat toch, kunnen het geld beter misschien ergens anders besteden. Goed, dus dit is 1 vers 3 en 4. Ik lees even, namelijk zijn woord door de prediker die mij toebetrouwd is naar het bevel van God onze zalig maken. En dat zegt hij namelijk, omdat hij verklaart wat hij in vers 1 en 2 zegt. Hij is de apostel van Jezus Christus, het geloof van de uitverkorene God, dat zijn wij. Hij is de apostel van jou en mijn geloof, in deze bedenkte genade. Want hij heeft dat geloof geopenbaard, dat gaan we zo meteen ook zien. En de kennis der waarheid die naar de godzaligheid is. Dus deze kennis van de waarheid, dat stelt ons in staat om godzalig te leven. Zalig voor God. Dat is... Ja, daar heb je je leefregels voor nodig. En welke zijn dat in de Bijbel? Rechtgesneden, de brief van de apostel Paulus. Want hij is de apostel van mijn geloof. Dus ja, dan moet ik toch ook lezen bij de apostel die vertelt wat ik moet geloven en hoe ik moet geloven. Nou, in de hoop van het eeuwige leven, welke God niet liegen kan, beloofd heeft voor de tijden der eeuwen, maar geopenbaard heeft te zijn de tijd. In de hoop van het eeuwige leven. Nou, als je kijkt, 1 Timotheus 1 vers 1, we hebben dat in Sassenheim wel behandeld, maar ik ga even met jullie nog even naartoe. Sorry, 2 Timotheus 1 vers 1. De belofte des levens dat in Christus Jezus is. En als je nog verder teruggaat naar 1 Timotheus 1 vers 1, dan zie je dat Christus die onze hoop is. Dus onze hoop, dat is in Christus en dan heb je namelijk ook de belofte van het leven. En in Titus zegt hij dat dus ook. In hoop des eeuwige levens, welke God die niet liegen kan heeft, beloofd heeft voor de tijden der eeuwen. Dus hij heeft dat plan gemaakt voor de tijden der eeuwen. En die hoop van het eeuwige leven is in Christus Jezus. Maar hij zegt ook erachteraan, wat hij geopenbaard heeft, te zijn de tijd. Nou, we hebben, niet hier dan, maar in Sassenheim, te zijn de tijd. In de Bijbel staat een heleboel keer te zijn de tijd. Dus opletten, hè. Te zijn de tijd heeft te maken met... dat het op de juiste moment van de tijd in vervulling is gegaan. Of geopenbaard is. Of de bestemde tijd door God bepaald. God wist natuurlijk al lang precies wanneer het zou gaan gebeuren. In dit geval is te zijn de tijd niet in verband met Christus die voor Israël komt. Want die is ook geboren te zijn de tijd. En als moet je die studies maar eens gaan luisteren. Maar nu spreekt hij over te zijn de tijd. Dat is geopenbaard aan apostel Paulus. En niet eerder. Hij spreekt over het is... Christus die een rantsoen is voor allen, voor iedereen. Geopenbaard te zijn de tijd. Nou, dat is aan apostel Paulus, is dat pas geopenbaard. En dat is wat hij hiermee bedoelt. Dus voor de tijden eeuwen heeft hij dat al, dat plan klaargemaakt. Heeft hij dat beloofd, staat hier eigenlijk. Maar hij heeft pas geopenbaard, moet je nagaan, al die tijd, totdat Paulus kwam. En niet eerder. En dan, hij verklaart het ook in vers 3, namelijk zijn woord, door de prediking die mij toebetrouwd is. Dus het is aan apostel Paulus toebetrouwd. En toebetrouwd, hè, dat is een belangrijk woord, want dat doe je niet zomaar. Je toebetrouwen, dat is niet zomaar, je geeft het zomaar even aan iemand. Iets kostbaars, dat betrouw je aan iemand toe. Die je vertrouwt, weet je, dat is een kostbare schat. En aan Paulus is het toebetrouwd. En naar het bevel van God onze zaligmaker aan Titus, mijn oprechte zoon, naar het gemeen geloof. God onze zaligmaker, in vers 4 zie je Jezus Christus onze zaligmaker. En als je in de brief van Titus kijkt, dan zie je dat voortdurend staan. God onze zaligmaker, Jezus onze zaligmaker. Maar het is aan hem toebetrouwd, het was het bevel van God, aan Titus, mijn oprechte zoon. Paulus spreekt 3 keer over een zoon. Onder andere is dat Titus, Timotheus en, ik weet niet precies meer wie die ander was, Epafroditus, Epaphras, dat weet ik niet meer. Maar dan heeft hij het natuurlijk over zijn geestelijke zoon. Hè? Die heeft hij opgevoed in het geloof. En een oprechte zoon. En dan naar het gemeen geloof. Het gemeen geloof. Wat is het gemeen geloof? Nou, dat wil zeggen het gemeenschappelijke geloof. Dus hij heeft het geloof. En aan Titus, die hetzelfde geloof heeft als Paulus. Als je denkt bijvoorbeeld aan Handelingen 2, dan zie je ook dat ze hadden bijvoorbeeld het woordje gemeen, hè? Definitie van gemeen. In Handelingen 2 lees je bijvoorbeeld ook, ze hadden alles, hadden ze gemeen. Ze verkochten alles, ze hadden alles gemeen, gemeenschappelijk. En misschien kunnen we wel even naar Handelingen 4 gaan. Dat vind ik wel mooi, daar zie je namelijk ook staan, één hart en één ziel. Handelingen 4, vers 32. En de menigte van degene die geloofden was één hart en één ziel. En niemand zeide dat iets wat hetgeen hij had zijn eigen was, maar alle dingen waren hun gemeen. Zie je? Er is een eenheid van hart en van ziel. En alle dingen waren hun gemeen. Niets was van een ander. Dus dat is een echte complete eenheid. Nou, en dat is, als Paulus zegt, het gemeen geloof, dat is iets bijzonders. En in de Bijbel, ja, wat is dan geloof? Je hebt geloof, je hebt jouw geloof of het geloof. En daar is wel eens verwarring over. Of geloof moet je gegeven worden. Wat is dat precies? Nou, ga even mee naar Colossense. Colossense 1 vers 4. Als je tegen Timoteus zegt het gemeen geloof, is wel iets bijzonders hoor. Dat is heel wat anders als Petrus dat bijvoorbeeld tegen Johannes zou zeggen, het gemeengeloof. Want wie is Titus? Ja? Hij heeft met Titus het gemeenschappelijke geloof. Nou, gaan we eerst even kijken, het geloof, wat is nou het geloof? Colossense 1 vers 26. Nou. En dan zien wij, 1 vers 4. Dan spreekt hij eerst over uw geloof. Dus wij hebben een geloof. Hij spreekt in vers 4, alzo wij van uw geloof in Christus Jezus gehoord hebben. Zie je? Dat is mijn geloof. Geloof in de Heer Jezus Christus. En van de liefde die gij hebt, alle heiligen. En als je kijkt ook in 2 vers 5. Want hoewel ik met het vlees van u ben, nochtans ben ik met de geest bij u, mij verblijdende en ziende uw ordening en de vastheid, kijk, van uw geloof in Christus. Dus je hebt heel duidelijk een geloof. En we weten, geloof is ons niet gegeven. Geloof is geen werk, wat soms geleerd wordt. Jij moet zelf de keus maken. Want je ziet ook in vers 6 staan, gelijk gij dan Christus Jezus de Heer hebt aangenomen. Dat is uw geloof in Christus. Maar tegelijkertijd zegt hij hier ook, het is dus aangenomen. Hij zegt, gelijk gij dan hebt aangenomen. Dus dat is in de meerderheid. Dat is ons geloof. Maar dat is dus jouw persoonlijke geloof. Jouw keuzes die je maakt, je neemt iets aan. Maar, als je kijkt in vers 7, ze hebben het aangenomen en dan geworteld en opgebouwd in hem en bevestigd in het geloof. Gelijkerwijs gij geleerd zijt, overvloedig zijn in hetzelfde met dankzegging. Ons geloof, dat kan wankelen. Toch? Ja. Mijn vastheid zit niet in mijn geloof. Mijn vastheid Mijn geloof kan wankelen, maar is in hem geloof is het vast. Zie je daar staan. Geworteld en opgebouwd in hem en bevestigd waarin? In het geloof. Dus dat wankelt nooit, hè? Dat is altijd, dat staat als een huis. Dus zolang je daar dus in gelooft, en daarom kan Paulus ook zeggen, dat ook werkt in u die gelooft. Ja, het ligt aan, waar geloof ik in? Nou, dat is in het geloof. En daar zit mijn bevestiging en versterking in. Dus het is heel belangrijk dat je weet, waar geloof ik in? Want als je natuurlijk niet in het juiste geloof gelooft, ja, wij weten dat deze boodschap is onze bevestiging, toch? De geestelijke bevestiging en versterking. Maar als je dus naar een andere evangelische afwijken, ja, dan is mijn vastigheid, mijn geloof gaat dan wankelen. Ik kan heel hard proberen om te gaan geloven, en toch wordt het niet versterkt, omdat ik niet in het geloof die versterking en bevestiging vind. Want dat is alleen het genade evangelie. Want kijk, als je ook in 1 vers 23 kijkt, bladzijde terug, dan zegt hij, indien gij maar blijft in het geloof. En dan, gefundeerd en vast. Zie je? Het geloof, dat geeft de fundering en de vastigheid. En dan, en niet bewogen wordt van de hoop des evangelies. Dus als je afwijkt, dan kan je dus gaan bewogen worden. En dan is je vaste grond onder je voeten, ja, die is weg. Dus het is heel belangrijk dat je dat goed begrijpt. Want ja, wat is dan het geloof? Nou, ik zei het net al, het evangelie van Gods genade. Maar we zitten in Colossense. Als je in Colossense 1 vers 25 ziet, zegt Paulus, welke dienaar ik geworden ben, naar de bedeling Gods die mij gegeven is aan u om te vervullen het woord van God. Dus Paulus heeft iets opgeschreven wat het woord van God vervuld heeft, compleet gemaakt heeft. En dat zegt hij in vers 26 ook, namelijk de verborgenheid die verborgen is geweest van alle eeuwen en van alle geslachten, maar nu geopenbaard is aan zijn heiligen. Nou, dat is eigenlijk het geloof. De verborgenheid. Christus na de openbaring van de verborgenheid, wat aan Paulus is geopenbaard, het is aan hem gegeven, en dat vervult het woord van God. Het is nou net dat ontbrekende stuk van het woord van God, totdat Paulus kwam en God heeft het aan hem geopenbaard, en dat is nou precies waarin ik moet gaan geloven. Ja, en dan zie je, dan krijg ik ook die versterking. En als ik daar ook in blijf, dan zal ik niet bewogen worden. Dan zal ik niet ontroerd raken. Nee, in tegendeel, dan ben ik gesterkt. Dus ja, en dan zie je in vers 27, aan wie God heeft willen bekendmaken, welke zij de rijkdom der heerlijkheid, deze verborgenheid onder de heidenen, welke is Christus onder u, de hoop der heerlijkheid. Ha, en nou zegt Paulus tegen Titus, aan mijn oprechte zoon, naar het gemeen geloof. En Titus was een heiden. En Paulus een Jood. Dus ik zei net als Petrus zou zeggen van Johannes, nou, we hebben het al gemeen geloof. Dan zeg ik, ja, klopt. Maar Petrus zou nooit kunnen zeggen tegen Paulus, naar het gemeen geloof. Want dat heeft te maken met die verborgenheid. Dus het geloof zit in die verborgenheid, is aan Paulus geopenbaard. En dan zie je gelijk dat het aan Titus schrijft, zie je gelijk het geloof ook. Het gemeenschappelijke geloof is namelijk, Paulus een Jood, Titus een heiden, en ze zitten samen in het ene lichaam, en daarom kunnen ze het gemeenschappelijk geloof zeggen. Ja, en helaas, en dat noem je dan ook de huisgenoten des geloofs. Ik heb vele broeders en zusters, en hiernaast is ook een samenkomst. Ik ken ze natuurlijk niet, maar daar zitten misschien ook wel gelovige leden van het lichaam van Christus. En dat zijn dan mijn broeders en zusters. Maar ze zijn niet, ik heb niet het gemeenschappelijk geloof. Want ze zitten onder een andere leer. Snap je? We hebben wel het gemeenschappelijke geloof dat Christus dan mijn verlosser is. Maar dit is van Paulus heel uniek dat hij dat zegt. Dat heeft alles met die verborgenheid te maken, heeft het ermee te maken. Dus dat was vroeger onmogelijk, maar nu kan het. Jood en heiden, er is geen verschil. In de verborgenheid heb je het gemeenschappelijk geloof. Nou, en als je daar vanaf rijdt, ik weet nog zelf ook, toen ik dat nog niet rechts sneed, toen ging ik ook voor Israël en voor Jeruzalem bidden en de Jood nummer 1. En ja, er waren alle dingen die gewoon afwijken, die niet klopten. Ja, dan had ik er niet gemeenschappelijk geloof. Zou ik dan hebben gehad met jullie nu, die hierin geloofden. Dus ja, dat heeft alles met je leer te maken. Kijk in Romeinen 1 vers 11 en 12, het resultaat. Romeinen 1 vers 11 en 12. En het is belangrijk. Want we hebben namelijk dan de versterking en de vertroosting. Versterking hebben we nodig, maar de vertroosting ook. Romeinen 1, 11 en 12, Paulus schrijft een brief aan de Romeinen. Nou, waar is dat? In Rome. Hij is er nooit geweest. Hij wilde graag een keer naartoe. Nou, hij is er ook heen gegaan, maar anders had hij zich had voorgesteld. Nou, in boeien. En heeft daar gezeten, 2 jaar in gevangenschap. Toen is hij vrijgelaten. En daarna is hij weer gevangen gezet. En toen is het hem, is hij natuurlijk, heeft hij het leven, is hij gedood daar door de keizer. Maar hier nog niet, in Romeinen 11 zegt 1 vers 11, want ik verlang om u te zien opdat ik u enige geestelijke gave mocht mededelen. Maar wat was de geestelijke gave? Nou, omdat hij niet kon komen, heeft hij de Romeinenbrief geschreven. Dat is die geestelijke gave. Ja, en daarom komen we bij elkaar, om ook die geestelijke gave met elkaar te leren. Dat is de Romeinenbrief bijvoorbeeld. En dan zie je dat ten einde hij versterkt zou worden. Dus dat is belangrijk, wij willen versterkt worden. Wij worden versterkt. Gefundeerd, we hebben de vastigheid in het geloof. En dat is in die geestelijke gaven, de brieven die Paulus geschreven heeft. En dan zie je, en dat is om mede vertroost te worden. Dan heb je de vertroosting, zie je dat daarom bij elkaar komen zo belangrijk is. Want hij wou ook graag, nou, hij geeft dan die brief, die wordt daar gebracht, ze worden wel versterkt. Maar de aanwezigheid is dat je wordt versterkt door het woord, maar je wordt ook mede vertroost. Onder u door het onderlinge geloof. Zowel het uw als het mijne. Het onderlinge geloof. En hoe kan je vertroost worden als je het onderlinge geloof hebt? Dat wil zeggen het gemeen geloof. En dat heeft alles en ook alles met je openbaring van de verborgenheid te maken. En dat is het resultaat ook, wat wij met handelingen 2 en 4 net zagen. Terwijl de alles gemeenschappelijk. Nou ja, wij hebben fysiek niet dingen gemeenschappelijk. De een heeft meer geld dan de ander. Maar we hebben wel, als je dat gemeenschappelijke geloof hebt, dan heb je ook het gemeenschappelijke doel. En dan heb je ook het gemeenschappelijk strijden voor dit evangelie. Jullie kennen de tekst, Filippenzen 1 vers 27. En dat heeft dus met dat gemeenschappelijke geloof te maken. Dat wil zeggen, we geloven allemaal hetzelfde. Niet gewoon, ja, ik geloof in God en dat hij de schepper is en dat Jezus Christus aan het kruis gestorven is. Daar zijn er veel meer van. Nee, Christus na de openbaring de verborgenheid. En je weet wel, als je dat gaat verkondigen, nou dat weten jullie hier maar al te goed. Ja, dan kom je apart te staan. Ja? En dan merk je, hey, ik heb niet meer gemeenschappelijk met broeders en zusters. Heb ik niet meer bepaalde, omdat ik hierin nu in geloof. Dus ja, wat zei ik nou? Filippenzen 1 vers 27. Filippenzen 1 vers 27. Alleen wandelt waardiglijk het evangelie van Christus, opdat ik... Kom en zie, aanwezigheid, hetzij ik afwezig ben, ik van uw zaken mogen horen dat gij staat, kijk, daar heb ik het, in één geest, met één gemoed, één geest, één gemoed, hart en ziel, verbonden met elkaar, vanwege het gemeenschappelijk geloof waar wij in geloven. En dat je dan... hij zegt ook het evangelie van Christus, zie je, daar zit die eenheid in. Dat bijstaat in één geest, met één gemoed, en dan kan je ook het resultaat zien, dan gezamenlijk strijdende. Het geloof geeft altijd strijd, maar je hebt een goede strijd, je hebt een verkeerde strijd. En hier heb je de goede strijd. Gezamenlijk strijdende door het geloof van het evangelie. Des betekent van. Dus het evangelie, wat aan Paulus is geopenbaard, de verborgenheid, dat bevat dus het geloof van mij. En dat is wat ons samen bindt en waardoor we ook samen de strijd kunnen strijden in de verdrukkingen en de moeilijkheden. Nou ja, we hebben de afgelopen weken genoeg strijd gezien, meegemaakt nog steeds. Ja? En daarom is het goed dat je komt, de samenkomst, omdat, ja, hier zit je, thuis moet je natuurlijk ook lezen, bidden en lezen, maar je hebt ook geleerd worden en ook de vertroosting door het onderlinge geloof. Dat is gewoon belangrijk. Door dit soort dingen zie ik alleen maar steeds meer en meer hoe belangrijker de plaatselijke gemeente is. Ik weet nog, in een ver verleden, toen hadden we ook een hele toestand. Dat was toen met Dof. De gemeente was ook een scheuring toen de tijd. Maar er was ook een gevleugelde uitspraak toen. Ja, wie aan de samenkomst aan de plaatselijke gemeente komt, ja, dan vallen er doden. Ja, dat is echt zo. Satan wil natuurlijk juist niet, want dan heb je een eenheid, maar die wil die eenheid natuurlijk kapot maken. En dan heb je geen plaats meer waar de verborgenheid als een pilaar en vastigheid, waar het verkondigd wordt. Jij zei ooit een keer, dat vond ik wel mooi, zo'n pilaar, weet je wel, wat je ook wel eens met die reclamezuilen, die is zo'n aanplakbiljet opgeplakt. Ja? Dat is wat wij zijn inderdaad in deze wereld. Je denkt misschien wel, we zijn niks, maar aan wie maken wij de verborgenheid bekend? Aan de overheid, de macht in de hemel. Snap je? Die vinden het niet leuk hoor, dat we hier zitten. En daarom proberen ze dat absoluut kapot te maken. En als krijg je dus de verdeeldheid, 2 vers 1, indien er dan enige vertroosting is in Christus, indien er enige troost is de liefde, amen, dat is het dan, indien er enige gemeenschap is des geestes, indien er enige innerlijke bewegingen ontfermingen zijn, zo vervult mijn blijdschap dat gij moogt eensgezind zijn, dezelfde liefde hebbende van één gemoed en van één gevoelen zijn. Eensgezindheid, dezelfde liefde, verdragen elkaar in de liefde uiteraard, één gemoed en één gevoelen, hart en ziel, verbondenheid. Allemaal focussen op dat woord, ja. En niet op jezelf. Het geloof in het evangelie. En dan werkt dat in ons geloof. En dan doet geen ding door twisting of ijdele eer. Maar de ootmoedigheid van de een en ander uitnemende dan zichzelf. Het is niet de leer die fout is, hoor. Het is het probleem of wij gehoorzaam zijn aan het woord. Nou, we gaan terug naar Titus. En dan zegt Titus... Dus in vers 3 schrijft hij dus, zie je, let op hè, dat hij dat zegt, Titus, mijn oprechte zoon, naar het gemeen geloof. Nou, je weet nog wat de Heer Jezus tegen die heidense vrouw zei, hè? Dat de discipelen zeiden zelf van, Heer, ja, vroeger begreep ik het ook nooit, hè, dat hij geen woord tegen die vrouw zei, die heidense vrouw. Hij liet daar gewoon. Ja, het is niet voor de hondekers, het is niet voor de honden. Ja, dus, en nu zie je dat het wel voor de hond is. De heidenen. En de Jood is net zo'n hond. Laat ze het maar niet horen. Net zo'n hond als de heiden in deze tijd. Maar als je eenmaal gedood is door de geest in het lichaam van Christus. Dan zijn we natuurlijk in zich geen verschil meer. En dan zijn we allemaal een lid van het lichaam van Christus. Nou, het gemeen geloof. En dan genade, barmhartigheid, vrede zij u van God, de Vader en de Heer Jezus Christus onze zalig maken. Ja, wat is genade? Genade is natuurlijk, wat kennen wij, de onverdiende gunst. De Bijbel is een menselijke definitie. De Bijbelse definitie is natuurlijk dat Christus heeft zijn leven gegeven toen wij nog zondaren waren. Dat is toch genade, dat hij voor een zondaar zijn leven geeft. Of de genade gift Gods is het eeuwige leven door Jezus Christus onze Heer. Dat is genade. Het is een gave. Want het loon van de zonde is de dood, maar de gave van genade is het eeuwige leven door Jezus Christus. Dus genade is een gift en dat geeft hij ons het eeuwige leven. Alleen het zal wel niet zomaar iets zijn. Het heeft de prijs gekost, het is het kruis. In Romeinen 5 vers 20, als we daar lezen, dan zien we het mooi staan. Dat de genade heerst nu door rechtvaardigheid. Kijk, dat is genade. Vers 21. Ja, sorry, ja, Romeinen 5, vers 20 en 21. Maar de wet is bovendien ingekomen omdat de misdaad te meerder worden. En waar de zonde meerder geworden is, daar is de genade veel meer overvloedig geweest. Opdat gelijk de zonde geheerst heeft tot de dood. Nou, de zonde heerst natuurlijk tot de dood. Heeft altijd geheerst tot de dood onder de wet. Maar kijk, alzo ook de genade zou heersen, zou regeren door rechtvaardigheid. Tot het eeuwige leven, door Jezus Christus onze Heer. Het is niet zomaar genade hoor, en een God die de zonde dat, met de mantel der liefde. Nee, het is door rechtvaardigheid. Dat is ware, de ware betekenis van genade. Iets wat wij soms uitleggen. Ja, onverdiende gunst, dat klinkt mooi. Ja, maar wat betekent dat dan precies? Het heeft alles te maken met het kostbare bloed van de Heer Jezus, waardoor Gods rechtvaardigheidseis, het behaagde hem zijn zoon te verbrijzelen, dat het zijn leven gekost heeft. Om Gods rechtvaardigheidseis te kunnen tevreden stellen. Want dat is het. Dus als je dat uitsluit, dan zou je Gods rechtvaardigheid tekort doen. Dat kon gewoon niet anders. Dat moest zo zijn. En dat is dus de ware betekenis van de genade. Hij geeft ons iets. Dat is het eeuwige leven, maar niet zomaar. Dat is op basis van een rechtvaardige handeling. Daardoor worden wij ook gerechtvaardigd uit het geloof. Maar nadat er iets rechtvaardigs is gebeurd, de zonde, die is bestraft, daar is mij afgerekend. Ja, en dan krijg je dus vrede. Staat hier ook genade. Dat zijn drie heel mooie dingen. De barmhartigheid. God is een barmhartige God. Maar met zijn barmhartigheid kon hij ons niet redden. Daar was die genade voor nodig, dat kruis. En dan zie je de vrede. Dus genade is met ons, die wens je ons ook toe. Nou, we weten dat de betekenis in de bedenkende genade is. God is natuurlijk nu genadig en vredig voor iedereen. Dus dat is de bedelingsbetekenis, zeg maar. Maar we hebben het ook in ons dagelijks leven, hebben we dat ook altijd nog nodig. Niet om gered te worden. Je hebt genade nodig om gered te worden. En je hebt genade nodig om te leven, ja? De kracht van zijn genade. Nou, en als hij dan zegt, en vrede zijn voor God. Ja, zijn houders vrede naar de wereld toe. Maar hier spreekt hij tegen het lichaam van Christus, de gelovigen. Zeer zeker ook. Ja, die kunnen wij, ene vrede hebben we altijd. De andere vrede kan je soms ook niet hebben. En vrede is altijd een resultaat van gerechtigheid. Zonder gerechtigheid komt er geen vrede. Denk maar als je kijkt in de maatschappij en er wordt een uitspraak gedaan door de regering en die kunnen soms mensen een gevoel van onrechtvaardige handeling geven. Hè? Bijvoorbeeld, ja, nou de belasting vindt meestal iedereen dat hij zich onrechtvaardig behandeld voelt. Maar bijvoorbeeld dat de belasting nog steeds vanuit gaat, simpel voorbeeld, dat je nog steeds 4% rente krijgt, toch? Als je belasting één voor manier moet invullen, is dat box 1 joh, als ik ben er niet zo goed op de hoogte. Geeft al mijn boek aan en ik geloof het wel. Maar wie krijgt er 4% rente op het ogenblik? Niemand. Zwaar geld. En dan word je dus wel voor 4%. Belastingrechter zegt nog steeds inkomsten 4%. En dan zeg je, nou, maar dat klopt niet. Dat is niet eerlijk. En of een rechter die een uitspraak doet. Dat soms de mensen de hoofd lopen en zeggen, wacht eventjes, dat klopt helemaal niet. Dat is niet rechtvaardig. Hij krijgt een werkstraf in plaats van een zware straf. Dat soort dingen. Dat klopt dan niet, hè? Maar dan zie je dus, dan is het dus ook, omdat er geen gerechtigheid is, zie je dus ook geen vrede. Nee, tegendeel, dan komt er onvrede en onrust. Nou, als we naar het Oude Testament gaan, Jesaja 32 vers 17. Jesaja 32 vers 17. Jesaja 32 vers 17. En Jesaja zegt, en het werk der gerechtigheid, dat wil zeggen, het maaksel, dat zegt de kanttekening, maar of de vrucht van gerechtigheid. Wat vloeit voort uit de gerechtigheid? Dat zegt hij hier, dat zal vrede zijn. Dus wat staat 1? Eerst gerechtigheid, en dan komt de vrede. Wat wil men in de wereld? Ze hoort het allemaal, je hebt het allemaal over vrede en gerechtigheid. Vrede en gerechtigheid. Nee, gerechtigheid en vrede. En Christus, hij is de gerechtigheid zelf, zit straks ook op de troon. En dan gaat hij regeren, hè? Met wat? Met een ijzeren roede. Dat is echt de wethouder, hè, in het koninkrijk. En als je overtreedt, dan zal er gestraft worden. Dus dan krijg je ook, de wet zal altijd uitgevoerd worden. Dan krijg je vrede en rust in de maatschappij. Nou, hier, het werk der gerechtigheid zal vrede zijn en de werking der gerechtigheid, kijk, zal zijn gerustheid en zekerheid ten eeuwigheid. Nou, dat is inderdaad hier op aarde, als we daarover spreken, nog toekomt die gerechtigheid, die vrede komt niet nooit, dat willen we allemaal wel. Maar we weten allemaal, het is eeuw in, eeuw uit, blijven er oorlogen komen. En dat zie je ook al, omdat als de mens zelf al geen vrede met de buren kan houden, of met mensen in je eigen straat, of in je eigen land, of in je dorp, dan gaat het in het groot ook niet lukken. Dat heeft ook alles te maken met de zonde. Maar kijk, in Jesaja 64 vers 6. Dat is de huidige situatie. Ik weet wel, dit gaat over Israël, maar het principe geldt ook voor ons en voor iedereen. Jesaja 64 vers 6. Doch wij allen zijn als een onreine. Kijk, we willen allemaal gerechtigheid in deze wereld. En al onze gerechtigheden zijn als een wegwerpelijk kleed. En wij allen vallen af als een blad. En onze misdaden voeren ons heen en weg als een wind. Onze misdaden. Je spreekt over Israël. Maar ja, Israël, ga mee naar Romeinen 3 vers 10. Dit is de huidige situatie, dat was hij toen. En dat was hij 100 jaar geleden, dat is hij nu. En zolang de Heer nog niet komt, totdat hij echt regeert het koninkrijk, zal die vrede er ook niet zijn. Een schijnvrede, straks met de antichrist, ja. Maar dan slaat hij toe. Maar kijk, Romeinen 3 vers 10, onze ongerechtigheden, zegt Jesaja, voor het volk Israël. En Paulus die haalt teksten uit het Oude Testament aan, die voor Israël waren. En dan zie je in Romeinen 3 vers 10, gelijk geschreven, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt. Allen zijn ze afgeweken, tezamen zijn ze onnut geworden. Er is niemand die goed doet, er is ook niet tot één toe. Hun kelen is een geopend graf, met hun tongen plegen zij bedrog, slangenvenijn is onder hun lippen. Ja, de religieuze Jood dacht natuurlijk niet aan zichzelf. Nee, dat waren natuurlijk de heidenen. Wij Israël zijn het uitverkoren volk voor God. Maar wacht even, Paulus gebruikt het nu en past het toe op ons. Voor iedereen, welke mond vol is van vervloeking en bitterheid. Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. Vernieling en ellendigheid is in hun wegen. En kijk, en de weg des vredes hebben zij niet gekend. De weg des vredes hebben zij niet gekend. Dat is de situatie. En daarom krijgen we, waarom kennen we die niet? Nou kijk, dat lijstje ervoor, het is allemaal ongerechtigheid. Zolang dat er is, komt er geen vrede. Er moet eerst gerechtigheid geschieden. In vers 19 zegt Paulus daar tot de conclusie. Wij weten nu dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot degene die onder de wet zijn, opdat alle mond gestopt worden. Niet alleen Israël. He, al onze ongerechtigheden schreef Isaiah Israël. Maar door de wet is aangetoond. Ja, als de Jood niet kan houden, met de wet, dan gaat de heiden het ook niet houden hoor. Dus elke mond is gestopt, is gesnoerd. En niemand kan ze meer verontschuldigen. Want de hele wereld staat voor God verdoemelijk. Ze kunnen zich niet meer verdedigen. Iemand die elke keer zich verdedigt. Ik had vorige week ook in een gesprek met iemand. Die zei, ik doe de 10 geboden. Ja? Maar dan laat je met de 10 geboden laat je al heel snel zien dat die schulden staat. En dan is het ook gelijk over. Hè? Dan kunnen ze niet meer goed praten. Ja, maar dit en dat. Oh, heb jij je ouders altijd gehoorzaam geweest bijvoorbeeld? Nee, ja, maar, en zo gaat het maar. Nee, iedereen staat verdoemelijk. En daarom zal uit de wet geen vlees gerechtvaardigd worden voor hem, want door de wet is de kennis de zonde. Nou ja, dat is dus de hele oorzaak dat er nu geen vrede in deze wereld is. En in Romeinen 5 vers 1, wat zegt Paulus dan? Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij of met God. Wat komt er eerst? Rechtvaardigheid. En dan krijg jij vrede met God. Dat is je positie. Gerechtigheid en dan de vrede. De vrucht van gerechtigheid zal wat zijn? Vrede zijn. Nou, je ziet het hier heel duidelijk staan. Ik moest eerst gerechtvaardigd worden om vrede met God te krijgen. En hoe kreeg ik dat dan? Door het geloof. Ja, kijk, als je in hoofdstuk 4 de laatste verse ziet, dan zie je ook, het wordt ons toegerekend, die rechtigheid, in vers 24, namelijk degene die geloof in hem, die Jezus onze Heer uit de doden opgewekt heeft, welke overgeleverd is om onze zonde en opgewekt is om onze rechtvaardigmaking. Er moest eerst een daad van gerechtigheid geschieden, om daarna mij te kunnen rechtvaardigen, en dat ik daardoor vrede met God krijg. Dus ja, dat kruis moest eerst gebeuren. Ja, de koning komt, ze dachten hem koning te maken. Maar nee, hij moest eerst lijden en daarna de heerlijkheid. Daarin, eerst moest die daad van gerechtigheid geschieden aan het kruis. En dan kan hij ook anderen rechtvaardigen. Het is gedaan, die hele gebeurtenis, dat lazen we net. Dat hij stierf daar en dat is opgewekt. Dat pakket, zeg maar, dat is om ons te kunnen ervaren. En God wil vrede met ons hebben. Nou, dat krijg je ook, want nou, we weten natuurlijk 2 Korinther 5 vers 19, dat is natuurlijk de tekst die leert aan ons dat God heeft zich met de wereld verzoend. Dus ja, dus hoe word ik dan gerechtvaardigd? Maar als ik verzoend ben, heb ik vrede toch? En dan word ik toch gerechtvaardigd? Dan, nee, het is andersom hoor. Dus als je kijkt 2 Korinthe 5. En je leest bijvoorbeeld in vers 15. Paulus zegt daar. Als die het oordelen dat indien één voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. En dan in onze wandel, en hij is voor ons allen gestorven, omdat degene die leven, degene die dus geloven en die levend gemaakt zijn, dat je niet meer voor jezelf leeft, maar voor die voor gestorven en opgewekt is. Hier zie je duidelijk staan, hij is voor iedereen gestorven. Hij is voor iedereen gestorven en opgewekt. Dat is dus de daad van gerechtigheid, ja? En als je dan in vers 19 gaat, dan zegt hij, want God was in wereld met zichzelf verzoenende, dat was die daad aan het kruis, hun zonde hun niet toerekenende. Dat is eerst gebeurd. Dat is die daad van gerechtigheid. En die is reeds gebeurd voordat de onrechtvaardiging al stel maken kwam om Christus aan te nemen. Dus die gerechtigheid is reeds geschied. En dan zie je ook daarom, in vers 20, want die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. En als ik rechtvaardig ben, dan ontstaat die vrede. Dus door het geloof in die doodopstanding, ja, kan hij, hier vers 21, toepassen. Hij heeft Christus tot zonde gemaakt, dat hij straf op de zonde, in plaats van mij. En als ik daarin geloof, dan kan hij mij de rechtvaardigheid van God toerekenen. En dan krijg ik dus vrede met hem. Dus een verzoening is, laat je met God verzoenen, wat is dat? Dat is dat je gelooft dat Christus stierf voor de zonde is opgestaan. Dat begint het mij, dat geloof je in. Dat is eerst, je neemt het aan. En dan rekent hij jou die rechtvaardigheid toe. En dan heb jij die vrede met God. Zie je, weer is die gerechtigheid. En dan krijg je de vrede. En zo is het en zo zal het altijd zijn. Nou, dan krijg je dus ook de oproep, want het gaat nu even over de vrede. Colossenzen 3 vers 15, dat is belangrijk. Dus daar hou ik het ook daarbij vanochtend. Colossenzen 3 vers 15. Oproep is daarom ook, in Colossenzen 3 vers 15, de vrede Gods heersen in uw harten. Tot welke gij ook geroepen zijt in één lichaam en wees dankbaar. Ik heb vrede met God, maar roept ons wel op dat vrede in jouw hart moet regeren, moet heersen. Dat heeft met ons zijn wonden te maken. Want wij zijn daar ook geroepen in één lichaam, hè? Dat is de gemeente. En wees dankbaar. Maar laat de vrede van God in jouw harten regeren. Want je hart is waar je mee gelooft. Dat is ook de bron van je gevoelens, je emoties. Die kunnen alleen beteugeld worden als de vrede van God in jouw hart regeert. Want wat gaat er anders regeren in jouw hart? Ja, emoties. Ja? Paulus spreekt ook over, heb jij iemand die macht over zijn wil heeft? Heb jij macht over je wil? Of hebben de emoties de macht over jou en dat jij je wil daaraan ondergeschikt maken? Nee, het is andersom. De vrede van God moet regeren in jouw hart. Dat heeft alles ook met je wandel en gehoorzaamheid des geloofs te maken. En dat is ongeacht de omstandigheden. Ja, want ja, in het verleden hebben we het ook al meegemaakt. Het was toen nog in de gemeente in Nieuwegein. En dan was er ook van, ja, toestanden, ja. En op een gegeven moment ook, ja, dan gaan op een gegeven moment mensen weg en een zuster ook en de man en die gingen, ik weet nog goed dat ze vertelde, en toen gingen ze naar een kerk en toen, oh heerlijk, helemaal rust. Alle rust, helemaal rust. Ja, dat is die vrede, ja. De schijnvrede. Want dat is even tijdelijk, dat is namelijk gebaseerd op de omstandigheden. En dan zijn de omstandigheden weg. En dan denk je dat je rust hebt. Maar ja, dan, dat is tijdelijk, hè. Want wat krijg je als je natuurlijk onder een ander licht gaat? Dan komt de ontroering. Komt op een gegeven moment. Dus je baseert die rust op de omstandigheden. En dat moet je niet doen. De vrede van God zit heeft alles te maken, niet met je omstandigheden, maar in de gehoorzaamheid aan Gods woord alleen. En dan krijg je dat. Dus ja, let goed daarop, hè. Dus even ertussenuit, dat kennen we ook wel eens, hè. Ja, ik moet het. Daar heb ik nooit in geloofd eigenlijk, altijd al. Maar ik moet even tussenuit. Ik heb zo druk, even weg. Even een weekje weg. Nou, dat is leuk. Ik bedoel, natuurlijk. Toch, mama? Graag even weg samen. Dat is goed voor je huwelijk en weet ik het dan. Heel leuk. En dat is ook zo. Dat is ook leuk. Ik doe het ook graag. Maar bij mij heeft het nooit gewerkt voor als ik mijn hele leven nooit. Ik wist altijd, oké, even weg. Nou, dan moet je nog los kunnen maken van de dingen. Oké, nou ga je heel veel dingen doen, dan ben je het even kwijt. Maar je weet heel goed, als ik terugkom, dan komt het als een boemerang net keihard weer terug. Dus ik kon het sowieso nooit loslaten. Ja, dus je ziet het, dus dat werkt gewoon niet. Even tussenuit en dat soort dingen. En dat is allemaal vrede, dat is tijdelijk. Maar de vrede van God, ja, dat is natuurlijk altijd zo. En het heeft te maken met, als hij zegt, de vrede Gods heersen in uw harten, tot welke gij ook geroepen zijt. God wil balans hebben. Dus met andere woorden, ik ben een heilig, ja zeker, maar dan roept hij ons ook op om heilig te leven. Absoluut. Ik ben volmaakt. Ja, mijn positie. Maar hij roept ons ook op om volmaakt te worden. Dat heeft weer met je wandel te maken en groei in het geloof. Al mijn zonden zijn vergeven. Ja, dat is mijn positie. Nu moet ik ook daarin gaan staan dat ik ook anderen ga vergeven, ja. Omdat ik weet dat Christus heeft mij ook vergeven. Met de vrede ook. Ik heb vrede met God. Nu zegt hij ook, ja, zorg ook dat jou in je wandel ook de vrede van God in jou heerst. Dat is in mijn innerlijk. Mijn positie, ja, die staat toch altijd vast. Ik heb altijd vrede met God. Maar het is geen emotie. Ja, het geeft me rust. Omdat ik dat weet vanuit het woord. Zeker. Maar voor de rest, ja, ik zit nog steeds in het leven. En het leven is niet maar roze geur en maneschijn. Dat weten we allemaal. Ja, dan gaan we naar Galaten 5. Dus die balans, dat is het woord. En in overeenstemming met het woord ernaar gaan leven. Galaten 5, 12 en 15. En zo niet, als je het in dit geval de leer verlaat, want daar begint de gelaten brief mee. Misschien even gelaten 1. Gaan we dan daarheen, hoor. Maar gelaten 1 zegt in vers 6. Ik verwonder mij dat gij zo haast wijkende van degene die u in de genade van Christus geroepen heeft, overgebracht wordt tot een andere evangelie. Hé, mijn geloof zit in het evangelie, hè? Ze gaan samen strijdende door het geloof van het evangelie. Welk evangelie is dat? Evangelie van Christus. Daar zit mijn geloof in. Paulus is de apostel van mijn geloof. Geloof van de uitverkorenen. Hier gezegd, ze gaan naar een andere evangelie. Waar hij geen ander is. Nou, in ons geval, we weten, dat is de evangelie van het koninkrijk. Dan ga je naar de evangelie. Maar er zijn sommigen die u ontroeren. En het evangelie van Christus willen verkeren. Wat wordt ontroerd? Je hart en je ziel wordt ontroerd. Dat is als je afwijkt naar het evangelie. Naar een andere evangelie. Of als je zegt, nou, ik geloof het allemaal wel. Ik heb er geen zin meer. En dan denkt men de vrede te bereiken. Maar je krijgt juist ontroering in je ziel. En dat zie je dan ook in dit geval met de gelaten. Gelaten 5. Daar komt natuurlijk een andere leer. Dus hebben we hier ontroering. En verwarring en onvrede in plaats van vrede in verband met verlaten van de leer. Dus kijk in vers 11. Maar broeders, indien ik nog de besnijdenis predik. Ja, dat heeft hij in het verleden gedaan. Toen hij nog een farizee was. Indien ik nog de besnijdenis predik. En dat is nu niet meer. Ah, weet je wat hij nu verkondigt? De geestelijke besnijdenis, maar niet de fysieke. Dus het heeft alles met die verborgenheid te maken. Waarom word ik nog vervolgd? Zo is dan de ergernis van het kruis vernietigd. Ja, de ergernis van het kruis is dat ik kan niks doen. Hij heeft alles gedaan. Ik hoef alleen maar te geloven. Of zij ook afgesneden werden die u onrustig maken. Hier bedoelt heel duidelijk afgesneden. Afgesneden. Wat moet je doen met een zuurdezen? Moet je verwijderen. Die u onrustig maken. Nou, dat gebeurt als je naar een andere leer gaat en de leer wordt in de gemeente gebracht. En dan zegt hij, ze maken je onrustig. En dat is absoluut het geval. Want wij hebben het over het evangelie wat ons tevreden geeft. Niet alleen met God, maar ook van God in mijn hart. Want gij zijt tot vrijheid geroepen, dus alleen gebruikt die vrijheid niet tot oorzaak voor het vlees, maar dient elkander door de liefde. Want de hele wet wordt in één woord vervuld, namelijk dit: gij zult uw naaste lief hebben, gelijk uzelf. Maar indien gij elkander bijt en vereet, ziet toe dat gij van elkander niet verteerd wordt. Dus hier zie je heel duidelijk geen vrede in verband met het verlaten van de leer. Je hebt ook geen vrede als je de wandel gaat verlaten. He, als je bladzijde 2 verder opgaat, Efeze 4, 31, vers 30. En bedroef daarin geen schots niet. Dat is geen goed gevoel. Ik moet helaas belijden hier dat ik ook de Heilige Geest dat gevoel ken dat ik hem bedroefd heb. Ja, dat heeft te maken met zondig. En dat bedroef je de Heilige Geest. En hoe komt dat? In vers 31, alle bitterheid, toornigheid, gramschap, geroep, lastering zijn van de wereld, alle boosheid. Dat is geen vrede in je hart. Dat is geen rust in je hart. Dat is niet de vrede van God in je hart, hoor. Dat zijn zonden die je daar ziet staan. En dan zie je dus geen vrede in verband met het verlaten van de wandel. Want dat heeft allemaal te maken met jouw gedrag. Zie je het? Er is een oplossing. Efeze 4. We zitten hier. Efeze 4. Dan zie je die eenheid van de geest. Ja, vers 3 en 4. Dat wij moeten de eenheid des geest behouden door de band des vredes. Dus wij hebben vrede met elkaar door de onderlinge band. En dat noemt hij de eenheid des geestes. Maar hij zegt wel dat we moeten ons benaast of beijveren om die te behouden. De eenheid van de geest is er. Die zie je in de vers daarna staan. Eén lichaam is het, één geest gelijkerwijs. Geroepen zij tot één hoop uw roeping. Eén Heere, één geloof, één doop, één God, de Vader van allen. Die daar is boven allen en door allen en in u allen. Dat is de band des vredes. Dat is hoe God nu op het ogenblik in deze bedeling werkt. Denk je, dat is altijd zo. Eén geloof. Oh ja. Waar zit jouw geloof in? In welke evangelie? Eén doop. Nou, dat is doop verenigd. Nee, de doop verdeelt juist heel erg, ja. Want over welke doop spreken wij? In deze bedeling weten wij de doop door de geest. Dus zo werkt God nu en daar moeten wij in wandelen. En handelen met elkaar. En ja, één hart en ziel zijn. Maar we moeten wel beijveren om die te behouden met degene, dat zijn jullie hier die hier zitten, om die te behouden. Dus ja, dat wil zeggen met degene met wie je de eenheid hebt. Hoe kan ik nou benaastigen de eenheid te behouden, te beijveren, als ik met iemand die eenheid helemaal niet meer heb? Dat kan niet. Maar wij als met elkaar zitten, moeten daar ons wel ons best doen en dat beijveren. Maar het is niet zo moeilijk. Je moet gewoon bij het evangelie blijven. En gehoorzaam aan wat God zegt. En dan worden wij standvastig in de boodschap. En die geeft mij stabiliteit en vrede. Want ja, als je kijkt in vers 11 heeft hij apostelen gegeven, profeten, leraren, evangelisten en zo, vers 11. Nou, nu is dat niet meer zo, want wij hebben het woord van God. En dat rust ons toe, dat wij zijn een toegerust mens en tot elk goed werk volmaaktelijk toegerust. Dat zit in 2 Timotheüs 3, vers 16, ja, dat is het woord van God. En als we dat recht snijden en je onderwerpt je eraan, dan zijn wij volledig toegerust, dan kunnen wij allemaal goede werken voor God doen. Die worden dan door hem ook, zeg maar, goedgekeurd. En hij zal ons ook daarin sterken en zijn vrede geven. Dus ja, wij komen hier ook bij elkaar. Ik ben geen gave van God aan de gemeente, hoor. Dat was vroeger zo. Nu heeft iedereen, op basis van het woord, kan hij voor zichzelf ontdekken van wat hij, welke bediening hij wil doen voor de Heer. Ja? Maar dan zegt hij ook, tot de volmaking der heiligen. Dus om ons toe te rusten. Tot het werk der bediening. Tot opbouw van het lichaam van Christus. Totdat we alle zullen komen tot de eenheid des geloofs. En de kennis van de Zoon Gods. Tot een volkomen man tot de mate van de grootte van de volheid der Christus. Daar staat heel veel in. Daar gaan we nu verder niet over hebben. Maar die eenheid des geloofs. Die moeten wij dus behouden. Dat is die eenheid des geestes. En dat is die band met die zeven eenheden. En dan zie je, waarom is dat zo belangrijk? In vers 14, opdat wij niet meer kinderen zouden zijn, die als vloed bewogen en omgevoed worden met alle winden leer, door de vliegerij, de mensen, door achtlistigheid, om listiglijk tot daling te brengen. Nou, dat is niet goed, dan word ik door de vloed heen en weer bewogen. En als ik iets wil, is dat ik wil standvastig staan, stabiliteit hebben, vrede in mijn hart. En dat geeft het ook, als wij die eenheid van de geest, door die band des vredes, ook behouden. De vastigheid in de boodschap, dat geeft stabiliteit en vrede. En dan zien we, dan gaan we groeien in vers 15, maar de waarheid betrachtende in liefde, alleszins zouden opwassen in hem die het hoofd is, namelijk Christus. Ze spreken de waarheid in liefde. En dan gaan we opgroeien in hem. En als je opgroeit in hem, dan zal je zien dat je gestabiliseerd wordt en dat je vrede in je hart hebt. En kijk bij mij in Hebreeën 10 vers 23 en dan nog één tekst en stop ik. En Hebreeën 10 vers 23. Laat ons, en ik weet het Hebreeërs hoor. Laat ons de onwankelbare belijdenis der hoop. En wat is dat? Wat is mijn belijdenis van de hoop? Dat is mijn geloof. En die is onwankelbaar. Christus, daar zit mijn vastigheid in. Na de openbaring der verborgenheid. Daar zit mijn fundament in. Daar zit mijn kracht in. En zolang ik die vasthoud, zie je? Die moet ik vasthouden. En als ik dat doe, de boodschap is vast. En ik ben het ook. Zolang ik dat vasthoud. En dan ben ik ook vast. En gesterkt. Laten we naar Filippenzen, de laatste tekst. Filippenzen 4. Er is een drievoudig snoer van de vrede. Dan heb ik het over vrede in mijn hart. Want Paulus denkt niet dat je emoties... Kijk, angst bestaat gewoon hoor. Wees hier geen ding bezorgd. Maar Paulus zei ook, ik was op een gegeven moment helemaal... Ik dacht nou ja, in 1 Korinthe, we hadden alleen nog maar de hoop. Van buiten was het dit en van binnen was er vrees. Alleen wordt de vrees ook... We zeggen altijd, hij werd helemaal daardoor overmand. Wat gaat dan weer regeren in jou? De emoties. Nee, de vrede van God moet regeren in jou. Dat kan wel zijn dat je in een situatie zit, net zoals Paulus, van buiten was er strijd en van binnen was er vrees. Paulus kende ook de emotie van vrees. Maar hij concentreerde zich op God die de doden levend maakt. En zie je gelijk weer die kracht, de vrede in zijn hart. In die barre omstandigheden. Want die zijn er hoor. Die zijn in ons leven. Die maken jezelf niks wijs. Dat in de boodschap van genade overkomen dingen jou gewoon. Door verkeerde beslissingen. De wereld is in zonde. Of je bent naar een andere evangelie gegaan. Of je bent het gehoorzaam aan het geloof. Maar het ligt niet aan de leer. En Filippenzen 6. Wees geen ding bezorgd. Maar laat u begeerd in alles. Door bidden en smeken. Met dankzegging bekend worden bij God. Wij brengen alles in het gebed. En dan gaan wij, vers 7, en dan zie je de vrede Gods die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus. De vrede van God die alle verstand te boven gaat. Dus ik durf ook te zeggen, Paulus had toch vrede, de vrede van God. Niet met, dat hebben we allemaal, maar de vrede van God in die moeilijke omstandigheden. Die gingen hem niet beheersen, hij bleef stabiel in zijn leven. Omdat zijn harten en zijn zinnen... Die werden bewaakt. Werden zeg maar omkapseld door de vrede van God. En dan zie je ook staan, die zal u zitten. Bewaren betekent bewaken. Dus sommige mensen kunnen door angst of helemaal in paniek raken. En dan weten ze niet meer wat ze zeggen, wat ze doen. En dan gaan ze als een kip zonder kop. En dan zijn hart en zin niet bewaard. In Christus Jezus. En dan... Voorts broeders, al wat waarachtig is, al wat eerlijk is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidt, zo er enige deugd is, zo er enige lof is, bedenk dat zelf. Hoe doe je dat? Dat betekent dus alles brengen in gebed. Dus punt 1, punt 2 is, je gaat de Bijbel lezen, je gaat het overdenken. Gods woord ga je overdenken. Dat zie je wat hier staat. En vers 9, hetgeen gij ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doet dat. En de vrede. De God des vredes zal met u zijn. Dus in vers Ten zeven zie je de vrede van God. Die gaat je hart en zinnen bewaren. Vrede in mijn hart. Rust. Regeert de vrede van God en regeert in mijn hart. En in vers 9, als je dus de Bijbel leest. En je leest vooral het woord van Christus, de brief van Paulus. En dan zie je dat je geleerd en ontvangen hebt. Hè? Dus dan ga je bedenken. En hij is degene, daar zien we het ook in zijn brieven. En als we dat dan ook doen, dus we gaan Gods woord niet alleen overdenken. We gaan het ook doen. Dan zie je, dat is de God des vredes, die is met mij. Die is er met mij. En de vrede van God is ook kracht in omstandigheden. En die geeft mij ook de rust en vrede. Maar daarmee schakel je natuurlijk niet, moet je opletten, niet de emoties uit. Want die zijn er. Die zijn er zonder meer, voor ons allemaal. Moeten we ook niet gaan ontkennen. Want zo zijn wij eenmaal ook geschapen. Ja? Een man moet bijvoorbeeld met verstand bij zijn vrouw wonen. Nou, zodat hij haar kan corrigeren als zij te veel in emoties opgaat. Een vrouw kan ook de man weer tot hulp zijn als hij ook alleen maar met verstand bezig is. Want het is ook niet wat goed. Ik kan ook dingen mee stuk maken. Dan zie je weer die balans. Dan heb je ook vrede in je huwelijk. Je hebt vrede met God. Je hebt de vrede van God in je dagelijks leven. En God is dan met jou. Je merkt ook, hey, ik word gesterkt in de inwendige mens. Dat is toch iets bijzonders. Zullen we daarvoor danken? Vader, ik dank u wel, Vader. Dat uw woord ook werkelijk beschikbaar is voor ons. En dat het ook, onze vastigheid, Vader, zit ook niet in omstandigheden. Maar die zit alleen in uw woord. Ondanks alle omstandigheden. En dan hebben we ook de vrede van u in ons hart. Zoals Paulus dat ook zegt in zijn brief. Vrede zij u. En we hebben die vrede met u. En ook de vrede van u in ons hart, Vader. Als wij ons maar willen onderwerpen en gehoorzaam aan uw woord. En dan zullen we ook heel duidelijk de effecten daarvan merken. Tot eer en glorie van u, Vader. In de naam van onze Heer Jezus Christus, dank u daarvoor. Amen. Ik moet even tegen degene die zeggen.